Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krienaars en je luistert naar de vierde aflevering van een serie over boeken die de wereld veranderden. In de huidige tijd van neoliberalisme en toenemende tweedeling in de samenleving is Das Kapital van Karl Marx actueler dan ooit. Een boek dat de kapitalistische productiewijze behandelt die met de industriële revolutie is ontstaan. Het is uit 1867 en er zijn nog twee delen gevolgd na de dood van Marx in 1885 en 1894. Zelf heb ik als historicus van de Russische revolutie vooral gezien waar de toepassing van Marx ideeën toe kunnen leiden. Tot repressie en massamoord. Maar dat grote boek heb ik nooit zelf gelezen. En gelukkig zijn er mensen die dat wel hebben gedaan. Een van hen is mijn collega Bernard Hulsman, politicoloog van opleiding, en hij heeft het zelfs twee keer gelezen. En dan hebben we in de studio Esther Mirjam Cent, hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit en ook nog eens voorzitter van de PvdA. Hartelijk welkom. En Bernard, om met jou te beginnen, twee keer, waarom bespreken we het Kapitaal?
Omdat het toch, zoals jij al zegt, een heel belangrijk boek is. Het was de Bijbel voor de socialistische en later communistische beweging. Het gaf daar een wetenschappelijke grondslag aan waarmee de toekomst kon worden voorspeld. En ook de ijzeren noodzaak van de revolutie werd daarin uitgelegd. Weliswaar in heel weinig woorden, maar er was een enorme houvast voor de linkse beweging. En het was ook met ups en downs heel populair. Toen ik ging studeren in 1976 was het echt nog wel een populair boek. Ik werd toen lid van de ACI, een boekenclub, grote boekenclub. En toen heb ik het besteld als een van de welkomstgeschenken. Naast Dostojevski stond daar gewoon Karl Marx, het Kapitaal, als geschenk in de catalogus. Dus toen ben ik het gaan lezen. En de tweede keer dat ik het heb gelezen is toen een nieuwe vertaling, een bijgewerkte vertaling, in 2010 uitkwam. Toen heb ik het besproken voor de krant.
Esther Mirjam? Wat is jouw band met het Kapitaal? Je bent hoogleraar economische geschiedenis, dus natuurlijk is het er. Maar wat nog meer?
Nou, het is binnen de economische wetenschap een ontzettend invloedrijke boekwerk. Omdat hij als een van de eerste allerlei wetmatigheden binnen de economische ontwikkeling schetste. Omdat hij teleurgesteld was over de revoluties in 1848 die niet het succes hadden wat ervan was verwacht, is hij ervoor gaan zitten om eens te kijken hoe zit dat nou met die wetmatigheden en zou het zo kunnen zijn dat het kapitalisme uiteindelijk zichzelf in de staart bijt. En dat beschrijft hij ontzettend zorgvuldig. Soms een beetje taai, soms met hele mooie bewoordingen. Als economiestudent vond ik het een verrijking van de inzichten. En nu als gedeeltelijk politicus vind ik het nog steeds inspirerend om te lezen.
Ja, want hoe staat die PvdA er tegenover?
Nou, binnen de PvdA denken wij ook na over de spanning tussen kapitaal en arbeid. En ook Marx had het over de spanning tussen kapitaal en natuur. Hoe dat tot uitbuiting leidt. De vervreemding van arbeid. Dat soort onderwerpen zijn nu natuurlijk nog steeds actueel.
Daar gaan we het straks verder over hebben. Bernard, wat moet de luisteraar naar deze podcast weten over Karl Marx? Wie was hij?
Nou, hij was ja, als je hem in twee woorden moet duiden, een geëngageerde wetenschapper. Over Das Kapital heeft hij een jaar of 20 gedaan. En heeft hij nog twee andere delen geschreven, maar die zijn tijdens zijn dood niet uitgekomen. En daar heeft hij enorm mee geworsteld. Maar hij gaf dus de linkse beweging een grondslag, een theoretische grondslag, waarop men kon handelen. Hoewel, dat viel weer een beetje tegen. Want het is vooral een analyse van hoe het kapitalisme werkt en hoe het tot stand is gekomen. Hij gaat echt helemaal terug in de geschiedenis. De onteigening van de boerengronden eind 15e eeuw in Engeland. En zo vertelt hij het hele verhaal over het ontstaan van het kapitalisme. En dan in een heel kort hoofdstuk aan het eind legt hij uit waartoe het zal leiden. En dat het vanzelf uit zichzelf in elkaar zal vallen. Omdat het, zoals Esther al zei, zich in zijn eigen staart bijt. Maar daar kunnen we het straks misschien nog over hebben. Wat ik wel heel mooi vond aan aan het kapitaal is dat hij ontzettend geëngageerd is. Hij is eigenlijk echt boos over de wantoestanden in de industrie. En hij haalt dan ook dominees en andere economen aan die dat allemaal goed praten. En hij vindt dat afschuwelijk. Hij wil echt strijden op zijn manier, door wetenschappelijk werk, voor het lot van de arbeiders. En dat is hem uiteindelijk wel gelukt. Hij was betrokken bij de oprichting van de eerste internationale. Die mislukte, die werd weer opgeheven nog tijdens zijn leven. En toen kwam er een tweede internationale. Maar dat is niet zo'n succesvolle beweging geweest. Maar het was wel het begin van een internationale socialistische beweging. En daar heeft hij ook een belangrijke rol in gespeeld.
Ja, Esther Meijer, hoe zie jij hem? Het was een Duitser, hè? Uit een Joodse familie. Op een gegeven moment in ballingschap gegaan in Engeland. Want hij kon eigenlijk niet meer en werd toch staatsgevaarlijk beschouwd.
Ja. Er zit ook een Nederlandse tintje aan zijn achtergrond. Allereerst zijn moeder, die komt uit Nijmegen. En het geboortehuis is nog met een plaquette te bewonderen in het schone Nijmegen waar ik woon. En inderdaad, de oom van zijn moeder was de opa van de oprichter van Philips. dus zo heeft hij ook nog een link met datzelfde kapitalisme waar hij zo goed over schrijft. En Friedrich Engels, die had ook een kapitalistische achtergrond.
Fabrikant.
Ja. Samen met Friedrich Engels heeft hij in 1848 het Communistisch Manifest geschreven. Dat heeft niet het effect gehad wat hij had gehoopt. Zo is hij op het Das Kapital gekomen. Om te kijken van, als die revoluties dan niet leiden tot het einde van het kapitalisme, is er dan misschien een wetmatigheid in het kapitalisme zelf wat ertoe leidt. Hij is inderdaad in ballingschap uiteindelijk in Londen beland. In veel armoede heeft hij geleefd. Vier van zijn kinderen zijn overleden. Zijn kleren gingen naar de Lommerd om geld binnen te halen. En toen Das Kapital uiteindelijk uitkwam in Hamburg, wilde hij met het manuscript zelf er naartoe. Maar was zijn jas bij de Lommerd. Dus moest hij eerst nog bij Engels om geld bedelen. Heeft hij zijn jas weer terug kunnen krijgen. Een hele lastige zeereis gemaakt. Iedereen werd ziek. Maar hij hield zich dapper staande. En heeft toen zelf zijn manuscript naar de uitgever in Hamburg gebracht.
Ik heb wel eens aan zijn graf in Highgate, Londen gestaan.
Ja.
En het viel mij toen op dat er voortdurend toch bewonderaars kwamen om bloemen te leggen. Het hele jaar door, volgens mij.
En op zijn graf staat arbeiders aller landen verenigt u.
Ja.
Uit het Communistisch Manifest. Ja. Maar dat is pas later aan het graf toegevoegd.
Ja. Hoe was die ontvangst in Hamburg toen het boek uitkwam? Het kon dus gewoon in Duitsland verschenen.
Het is heel mager ontvangen. Het heeft jaren geduurd voordat het een beetje op een grotere lezerspubliek kon rekenen. En het is ook heel erg taai om de inzichten tot je te nemen. Dus het heeft even geduurd voordat het uiteindelijk het tractie kreeg, zeg maar.
Hij had er zelfs ook twijfels over. Hè? Want ik las toevallig vanochtend nog dat hij vlak voor de verschijning van het Kapitaal Engels aanried om het onbekende meesterwerk van Balzac te lezen. En dat is een boek over een schilder die ook heel lang bezig is met een schilderij. Een portret. En dat 10 keer overnieuw gaat doen. En dan laat hij het zien aan Poussin, een bekende schilder. En die zien alleen maar één groot rommeltje. Die zien een soort abstract expressionistisch schilderij. En daar heeft hij dan 10 jaar aan gewerkt. En men ziet niet wat het schilderij zo goed maakt. Omdat het zo chaotisch is, met allemaal losse vormen. Dat was ook hoe hij dacht over zijn eigen boek. En die schilder in het boek, die heeft toen uiteindelijk al zijn schilderijen verbrand en heeft zelfmoord gepleegd. Maar hij twijfelde zelf ook aan zijn boek, want het slaat allerlei paden in en het staat vol citaten uit Goethe's Faust, Shakespeare, de hele wereldliteratuur, Bijbel, Vergilius, weet ik het allemaal. Het heeft een hele warrige structuur en het heeft niettemin toch nog wel een rode draad.
Ben je begonnen aan te slaan?
Pas later in de 20e eeuw in de 19e eeuw. Ik moet niet mijn eeuwen door elkaar
halen. Op 1902, Frank van der Goes, Nederlandse vertaling. Ja. Het begin van de arbeidersbeweging in Nederland. Die komt op. Ja. Een belangrijk boek geweest.
Hoor. Het heeft de arbeidersbeweging sterk geïnspireerd. Het heeft de opkomst van vakbonden sterk geïnspireerd. Dus uiteindelijk zijn allerlei sociale en politieke bewegingen ermee aan de haal gegaan. Maar het duurde even voordat echt duidelijk werd hoe diep en hoe belangrijk de inzichten uit het boek zijn.
Ja, en wanneer gingen regeringen er dan mee aan de slag? Althans, voor zover die links georiënteerd waren.
Ik denk dat de regeringen er nooit mee aan de slag zijn gaan, behalve dan misschien in de Sovjet-Unie, Lenin. Maar Lenin had zijn eigen theorieën ontwikkeld over het imperialisme en hoe het moest gaan na de revolutie. Want daar is hij heel vaag over, Marx. Hij geeft eigenlijk geen richtlijnen voor, of nauwelijks in het communistisch manifest staan er een paar, nationalisering van bepaalde industrieën. Maar hoe de revolutie tot stand moet komen en wat er daarna moet gebeuren, daar is hij uiterst vaag over. En ook wat dat communisme uiteindelijk zal betekenen, dat doet hij in het Kapitaal trouwens niet, maar ook geloof ik in het communistisch manifest doet hij in een paar alinea's af. Dan is er een soort paradijs op aarde. En dan kun je 's ochtends vissen en 's middags een boek lezen en nog een beetje werken. En,
dat
is het dan. En ik denk dat er geen regering mee aan de slag is gegaan, omdat het helemaal geen richtlijnen biedt voor wat je moet doen. En je kunt je ook afvragen of hij nou wel voor vakbondssocialisme was. Want hij voorzag toch eigenlijk dat door een soort verelending van het proletariaat een revolutie zou uitbreken. En juist die vakbondsactiviteiten die brachten verbetering in het lot van de arbeiders en het proletariaat en hielden de revolutie dus een beetje op afstand. Dus het is heel ingewikkeld wat ermee gebeurd is.
Esther Mirjam, er zijn natuurlijk toch wel dingen veranderd. Juist dankzij die vakbonden die Bernhard noemt. Ja, er wordt gelet op arbeidstijd, verkorting, zullen we maar zeggen. Want die arbeiders die werken aan één stuk door, bij wijze van spreken.
Ja, ja, dus hij doet in Das Kapitaal een aantal voorspellingen. En een aantal daarvan is niet uitgekomen, juist vanwege de opkomst van de vakbonden, de opkomst van de welvaartsstaat. Daar schrijft hij niet over in het boek, maar die zijn uiteindelijk wel verzachtend en die belemmeren eigenlijk de wetmatigheden die hij in Das Kapitaal beschrijft. Wat interessant is, is dat in Das Kapitaal komt het woord communisme helemaal niet voor. En het woord socialisme staat 2 keer in een voetnoot. Dus mensen verwarren ook vaak het communistisch manifest met Das Kapitaal. Marx was ook niet helemaal tevreden met hoe anderen aan de haal gingen met zijn ideeën. Hij heeft een brief geschreven aan zijn schoonzoon waarin hij schrijft: I am not a Marxist. Hij had ongenoegen over hoe anderen radicaliseerden, zijn ideeën buiten de context trokken. Daar was hij niet tevreden over.
Laten we eens naar het boek gaan. Bernhard zei al, het is chaotisch, maar als je het nou gewoon leest, ik ga morgen beginnen als niet-wetende lezer. Wat voor boek tref ik aan? Ben ik na 10 bladzijden al stapelgek van alle verwarrende feiten en terminologie?
Het is een boek waar je heel veel geduld mee moet hebben en waar je aan het einde zegt, oh ja, zo valt het allemaal in elkaar. Wellicht hè, zoals een schilderij waar je in eerste instantie denkt, wat gebeurt hier allemaal? Thema's komen elke keer weer terug. Het is een soort ui die voortdurend wordt afgepeld en net iets anders wordt bekeken en net een nieuw laagje wordt blootgelegd. Soms is het heel erg mooi geschreven. Marx die verdiende ook zijn kost als journalist. Toen hij studeerde was hij journalist voor de Rheinische Zeitung. Later was hij journalist voor een New Yorkse krant. Maar kon hij niet altijd de port betalen om zijn manuscripten in New York te krijgen. Dus soms is het heel erg journalistiek en leest het heel prettig. Met hele mooie proza. Dus het wisselt nogal. Het is eventjes doorbijten, maar aan het einde zeer bevredigend om het afgerond te hebben en die inzichten, die diepgang ervan tot je te nemen.
En de kerngedachte is, Bernard?
Nou, dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het gaat, de kerngedachte is dat arbeid de enige waardescheppende factor is. Waarde ontstaat door arbeid. En de crux van het kapitalisme is dat de arbeider zijn arbeid moet aanbieden, want hij heeft geen productiemiddelen meer. Die zijn in handen van de kapitalist. En de kapitalist, de ondernemer zeg maar, die eigent zich zijn arbeid toe en betaalt hem niet de echte waarde van zijn arbeid uit. En die is lager. Jij betaalt hem alleen maar wat nodig is voor de reproductie van de arbeidskrachten. En hij eigent zich dus de meerwaarde, een deel van de arbeidswaarde, en eigent hij zich toe. Zo werkt het kapitalisme en dan schetst hij vervolgens hoe er allerlei mechanismes in werking treden, waardoor het kapitalisme steeds crisissen kent en de werkloosheid groter wordt, enzovoort, enzovoort. Maar de kern van de zaak is dat arbeid de enige waardescheppende factor in de wereld is, in de economie. En dat die van de arbeider wordt ontstolen, gestolen eigenlijk. En dat zorgt voor chaos en ellende uiteindelijk. Die leidt tot de revolutie, waarna de arbeider weer zijn arbeid op een of andere manier wel helemaal uitbetaald krijgt.
En hij keek niet alleen naar dat materialisme en de wetmatigheden en hoe dat de basis vormt voor de geschiedenis. En dat beschrijft hij heel erg minutieus. Maar hij keek ook naar de rol van geld daarbij. Want uiteindelijk is de kern van kapitalisme in zijn definitie dat je begint met geld. Daar maak je producten van, machines, en je eindigt weer met geld. Want dat doen kapitalisten. Met geld maken ze geld. En hij onderscheidt dat van markten, want met markten begin je met goederen. Van goederen ga je via geld naar goederen. Dus dat is een belangrijk onderscheid wat hij maakt. En hij waarschuwt voor de uitwassen van het financiële stelsel. Hij heeft het over bankocratie. En over hoe dat speculeren met geld uiteindelijk helemaal niks meer met die basis te maken heeft. Met die materialiteit, met die arbeidsprocessen. En ook daarin leren we nu natuurlijk nog steeds lessen uit zijn inzichten. Want ook nu is er kritiek over dat je met geld eigenlijk veel makkelijker geld kunt verdienen dan dat je met je arbeid geld kunt verdienen. En hij gaf dat al heel erg inzichtrijk aan in Das Kapitaal.
Ja, hij schrijft ook ergens in het Kapitaal dat veel mensen die met geld maken eigenlijk niet begrijpen wat er gebeurt. En dat kon je ook zien bij de financiële crisis van 2008. Hè, die met een bankencrisis begon. En die begon weer met verpakte hypotheken. Die werden doorverkocht. En dat waren producten waarvan de bankiers zelf ook niet wisten van, ja, we weten eigenlijk niet wat we doen. En waar we nou geld mee verdienen. Dat was een soort magie. En in het Kapitaal. En nog, denk nog in die latere delen die ook meer over verdere financiën gaan. Probeert hij dat te onthullen en laat hij zien, kijk, zo zit het in elkaar en dit gaat er gebeuren. Dus,
En de exemplaren van Das Kapitaal waren niet aan te slepen gedurende de financiële crisis. Kijk. Het is ook niet toevallig dat die editie die hier op tafel ligt in 2010 is verschenen. Toen kende het in één keer een nieuwe populariteit, omdat er inzichten waren die we nu nog steeds toe kunnen passen.
Ja, en een ander zo'n inzicht is dat het kapitalisme een monster met een ziel is, hè? Zegt hij op een gegeven moment. Dat is een hele mooie metafoor. En hij zegt ook aan het eind van het boek dat het zorgt voor kaalslag en dat de grondstoffen opraken. Een hele korte passage is dat. Maar dat idee van een monster, een onbeheersbaar monster, dat is wel een heel goed beeld. En daar worden we nu ook weer mee geconfronteerd. Hè? Ik bedoel, het over klimaatverandering. Maar hoe is dat monster te stoppen en te veranderen in een iets duurzamere versie? En dat blijkt Nou, als ik pessimistisch ben, ondoenlijk.
En hij verwijt kapitalisten ook niks. Want ze zitten gewoon in dat systeem. Ja. Dit zijn de wetmatigheden. En de kapitalisten spelen gewoon de rol die hen is toebedeeld. Dus hen valt niks te verwijten in die zin.
Nou, hij heeft ook wel passages over kapitalisten die echt de arbeiders als bezit beschouwen en ze slecht behandelen. En dan verwijt hij ze toch wel slecht, immoreel gedrag, hoor. Er zijn ook wel scheldpartijen tegen de kapitalisten. Maar die zijn volkomen terecht, hoor.
Esther Meerham, zit er ook een echte duidelijke economische theorie in die jij kunt gebruiken?
Op... Zeker, hij staat ook op de schouders van de klassieke economen uit die tijd. Die dachten dat de bron van waarde is arbeid. Alleen voorgangers van hem, Malthus, Ricardo, Smith, die waren nogal optimistisch erover. Hij is daar veel pessimistischer over uiteindelijk de uitkomst daarvan. Hij verzette zich tegen de toen opkomende marginalisten. Die hadden het over dat de bron van waarde is de prijs en die wordt door vraag en aanbod bepaald. Zijn belangrijke bijdrage is inderdaad, zoals net geschetst, hè, de uitbuiting van arbeid. Het feit dat de ruilwaarde en de gebruikswaarde van elkaar verschillen. En hoe dat uiteindelijk tot concentratie van productiemiddelen leidt. Hoe er een groot reserveleger aan arbeiders ontstaat. Omdat die kapitalisten voortdurend de anderen beter af willen zijn. Dat doe je door de arbeidsproductiviteit te vergroten. Dat doe je door meer machines aan te schaffen, door te innoveren. Maar dan heb je minder arbeid nodig, terwijl die arbeid juist die bron is van winst voor de kapitalisten. Dus zo uiteindelijk ontstaat er een paradox, bijt het kapitalisme zich in de eigen staart. Wat Marx voor het eerst bracht aan economische inzichten waren dat er cycli zijn. Dat zien we later ook terug bij economen. En wat hij ook inbracht, wat nieuw is en wat later bij John Maynard Keynes verder is uitgewerkt, is dat je die arbeiders ook wel weer nodig hebt om de producten aan te schaffen. Dus als je een heel groot arbeidsleger hebt wat niet werkt, omdat ze door kapitaal zijn vervangen, door machines zijn vervangen, dan kunnen die producten niet worden afgezet, omdat er niemand is om om die te kopen. Nou, John Maynard Keynes heeft dat precies in de jaren 30 verder uitgewerkt.
Ja, en dan kom je bij koopkracht terecht en noem maar precies. Op. Alles waar het tegenwoordig in het debat over gaat.
Ja, ja, en Henry Ford, die zijn arbeiders meer ging betalen. Ja. Die dacht, kunnen ze ook die auto's kopen? Dus ja. Ja.
En dan hebben we natuurlijk nog die beroemde term met historisch materialisme.
Ja.
Ja, dat is meer een filosofisch idee. Hè. Hij was zeer goed thuis in Hegel. En er wordt wel over Marx gezegd dat hij Hegel op zijn kop heeft gezet. Want Hegel heeft het heel vaag over een reden die zich ontvouwt in de wereld. Een soort geest, een soort wereldgeest. En dat zou dan zijn einde vinden in de Pruisische staat, geloof ik. Maar dat is een heel vaag idee. En hij keert dat om. Hij zegt, nee, het is niet een soort of een metafysische geest of reden die de geschiedenis bepaalt. Maar het materialisme, de productieverhoudingen, die bepalen de geschiedenis. De geschiedenis wordt bepaald door de klassenstrijd. En de klassenstrijd komt voort uit wat de productieverhoudingen zijn. Dus de feodale maatschappij in de middeleeuwen, zeg maar, tot het kapitalisme. Dat is de motor van de geschiedenis. De klassenstrijd en de productieverhoudingen. Hij gaat voort op Feuerbach. En die heeft een hele bekende uitspraak. Was man iest man. Hè? Wat je eet, je maatschappelijke positie bepaalt je bewustzijn. Dat bepaalt je opvatting. En dat is in één zin de materialistische opvatting van bewustzijn.
Veel worst en bier voor de kleinburger, zou ik daarbij zeggen. Bernard, jij noemde net al die hele mooie metafoor van dat monster met die ziel. Hebben jullie passages waarvan je denkt, dit wil ik toch echt de lezer niet onderhouden?
Nou, meer alinea's die wel raak zijn.
Nou, kom maar op. Ik zie heel veel gele plakkertjes ja. in je exemplaar.
God, ja, je moet...
Zal ik beginnen? Kun jij even gaan zoeken?
Ja, begin jij.
Oh, jij er weer, Jan. Jij hebt hem op je telefoon staan.
Ik heb hem op mijn telefoon. Ik heb hem gefotografeerd, want ik wilde niet het hele boek meesjouwen. Want
verstandig.
Het is best een zware pil. Wat ik een ontzettend mooi citaat vind, is het volgende. Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid. En des te meer leeft, naarmate hij meer arbeid opzuigt. Ik vind dat zo mooi, beeldend, omschreven. En ook hier zie je weer waar we het eerder over hadden. Arbeid als de bron. Kapitaal is dode arbeid, want is door arbeid tot stand gekomen. En nou, dat vampier, dat bloedzuigen. Het is uiteindelijk een systeem waar je niet uitkomt en waar je aan hebt te voegen. En inderdaad is er wel kritiek op de kapitalisten, maar ook wel begrip dat dit nou eenmaal de kluwen zijn waarin ze zitten vastgeroest.
En ik begrijp dan meteen waarom de SDAP zoveel goede dichters heeft voortgebracht. Hè? Ik denk aan Herman Gortert, dat was echt de sociaaldemocraat die hierdoor gesticht had. Ja. Bernard, jij hebt er ook
een. Ja, die is vergelijkbaar. Ik heb deze genomen. De vroegere geldbezitter loopt als kapitalist voor op de bezitter van arbeidskracht. Volgt hem als een arbeider. De ene veelbetekenend, meest muilend en gewichtig. De ander schuw, schoorvoetend. Als iemand die zijn eigen huid naar de markt heeft gebracht. En nu niets anders te verwachten heeft dan gevild te worden. Ah, en dan zie je ook die deemoedigheid van die veel arbeiders hebben. Hè, met de hand in de pet bij je baas iets vragen. En hier keert hij zich ook tegen het idee van de eerdere econoom Adam Smith. Dat arbeiders vrij zijn. Hè? Ja. Die zeggen van ze kunnen hun arbeid toch gewoon aanbieden of niet. Dus het zijn vrije mensen. En hij laat keer op keer zien door middel van dit soort beschrijvingen. En ook wat Esther net voorlas. Hij laat zien dat ze helemaal niet vrij zijn. Hè? Dat ze echt ketenen hebben zoals in dat lied staat. Gij hebt niets dan uw ketenen te verliezen. Hè? De internationale. En hij zegt ook in een andere passage dat veel kapitalisten zich gedragen alsof ze de arbeid bezitten. De arbeider bezitten. En ja, dat is ook zo in die fabriek. Ik bedoel, er heerste daar een verschrikkelijke tucht. En Henry Ford bijvoorbeeld, die had een soort knokploeg in zijn fabrieken rondlopen. Dat iedereen die het waagde om te staken of de boel op te ruien, elkaar werd geramd. Dus ze waren helemaal niet vrij. De arbeiders.
Laten we eens naar vandaag kijken. Wat hebben we nog aan dat boek? Als je kijkt naar de huidige samenleving. Is het een gids voor politici?
Je ziet nu natuurlijk nog steeds dat het eenvoudiger is om met geld te maken dan om met arbeid te verdienen. Je ziet nu nog steeds een tegenstelling tussen kapitaal, de winsten van Ahold en van Shell, versus de inkomens- en vermogensongelijkheid. Je ziet de uitbuiting van de natuur. En die niet binnen het systeem vanzelf opgelost wordt. Dus dat soort, die basis, die speelt nu nog steeds een rol. En nou, wat ik in de politiek belangrijk vind, is hoe daar dat in goede banen te leiden. En Marx zou denk ik helemaal niet zo blij zijn met mijn inzet. Want door de verzorgingsstaat, door de welvaartsstaat, zijn uiteindelijk die wetmatigheden die hij beschrijft niet uitgekomen. Dat reserveleger van arbeid is er niet van gekomen. Ook door globalisering zijn die wetmatigheden anders gelopen dan hij voorspelt. Maar het inspireert mij wel in mijn politieke werk.
Ja, Bernard, jij hebt politicologie gestudeerd in een hele linkse tijd aan de UvA.
De communisten hadden toen de macht.
En die lazen natuurlijk heel strak dat is kapitaal. Die passen dat toe op de medestudenten.
Nou, dat viel een beetje tegen, want je hoefde het kapitaal niet te lezen. Je kreeg in die tijd alleen maar readers met hoofdstukken uit boeken. En dat waren toch voornamelijk boeken van neo-Marxisten, Poulantzas en allemaal schrijvers die niemand meer leest. Dus je hoefde eigenlijk in mijn tijd geen boek te lezen. Je kreeg gewoon een syllabus met wat hoofdstukjes en daar mocht je een beetje in grasduin en that was it. En er wordt ook wel over het kapitaal gezegd. Hans Riesen schrijft het geloof ik in het voorwoord van de nieuwe uitgave uit 2010. Dat het een klassieker is en dat het kenmerk van een klassieker is dat niemand het leest. Dus je hoefde het niet te lezen. Dus ik heb het uit vrije wil gelezen. Omdat ik dacht van het ECI-boek heb ik nu eenmaal. Dus dat ga ik maar lezen ook.
Hoe denken jullie dat Marx tegen de huidige kapitalistische samenleving zou aankijken?
Ik denk dat hij nog steeds wel ziet dat een aantal wetmatigheden nu nog steeds een rol speelt. En dat hij ook ziet dat de voorspellingen die hij heeft gedaan, alhoewel hij die ook wel tussen de regels door moet lezen, dat die niet zijn uitgekomen. Maar dat die patronen die hij beschrijft over cycli, patronen die hij beschrijft over corrumperende rol van geld, rol van de financiële sector, slechte arbeidsomstandigheden, of in ieder geval uitbuiting van arbeid, de opkomst van ZZP'ers en flexwerkers. Ja. Ik denk dat hij daar nog wel herkenning vindt in wat hij in zijn boek heeft beschreven.
Ja. Bernard?
Nou ja, waar het ook misgaat met Marx' analyse is dat hij, vind ik, onderschat hoe inventief en innovatief het kapitalisme is. Het is toch een beetje een statische beschrijving van het kapitalisme, gebaseerd op toch vooral de textielindustrie. En dan doet hij alsof dat het daarbij blijft. Maar hij heeft geen oog voor de enorme innoverende kracht van het kapitalisme. Dat er steeds nieuwe machines worden uitgevonden, steeds nieuwe bedrijfstakken. Neem nu maar de IT-business die de laatste 30, 40 jaar is ontstaan. Ja, dat had hij niet voorzien. Met hele nieuwe machines die hij ook niet kon voorzien. Maar het kapitalisme heeft een enorme kracht om steeds weer opnieuw te beginnen en steeds weer te groeien op basis van nieuwe technieken en uitvindingen. Maar waar hij dan wel weer gelijk in heeft gehad, dat het al snel leidt tot de concentratie van kapitaal, zoals hij dat noemt. Want je ziet dat die IT-business wordt beheerst door een paar grote bedrijven. Hè? Dus we hebben een paar Googles, Facebook en nog wat. Maar die hebben het heft in handen. En er is geen concurrentie meer tussen die bedrijven. Ja, wel op een hoge schaal. Maar het is niet zo dat er een echte markt is dat je naar een andere leverancier kunt gaan. Dus die concentratie van kapitaal, zoals hij voorspelt, doet zich steeds wel weer voor. Dus daar heeft hij wel steeds gelijk in gekregen. Maar hij heeft niet kunnen inzien dat er, Schumpeter noemt het geloof ik, creatieve destructie. Hij heeft het alleen maar over de destructie. Maar hij ziet niet in dat uit die destructie ook weer een heleboel nieuwe creatieve bedrijfstakken tevoorschijn zijn gekomen.
Helder. Tot slot. Hoe heeft het kapitaal de wereld veranderd? Esther Mirjam.
Het kapitaal heeft enorm veel invloed gehad op sociale en politieke bewegingen. En het heeft mijn vakgebied enorm geïnspireerd met zo'n diepe analyse, met zulke bijzondere wetmatigheden die vervolgens weer door John Maynard Keynes, Joan Robinson, Thomas Piketty met zijn boek Het kapitaal in de 21ste eeuw heeft ook overeenkomsten met Das Kapitaal van Marx. Dus nog steeds inspireert het ook mijn collega's om de wereld te begrijpen en ook te kijken hoe die een beetje beter kunnen maken.
Bernard?
Dat vind ik heel mooi gezegd. Hè. Je hebt die beroemde uitspraak van Marx over filosofen. Hè, dat ze de wereld verklaren, maar dat het erop aankomt om de wereld te veranderen. En dat zou ik wel een mooie inspiratie vinden voor economen. Ja, waar nog steeds wel het neoliberale gedachtegoed overheerst, hoor. Ik geloof dat er wel iets dankzij Piketty aan het kantelen is, maar tot 10 jaar geleden, ja, was het allemaal de markt moeten doen en de markt zal voor het heil zorgen. En je kunt zien dat dat niet zo is. En dat kun je al bij Marx zien, maar dat kun je nu ook weer vaststellen na de financiële crisis en nu met de grote klimaatcrisis. Het gaat niet vanzelf en de markt gaat het niet doen. En ik hoop dat het kapitaal economen inzicht biedt om ook de wereld te proberen te veranderen en niet alleen maar achterover te leunen en te zeggen, die markt doet het wel.
Helder en duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio. En het zou mooi zijn als we nu de internationale op de achtergrond zouden horen.
Ik zing mee.
Ja, jij moet het nog zingen, hè, met de Partij van de Arbeid, ja, toch?
De volgende aflevering van deze serie met boeken die de wereld veranderden kun je nu alvast in de gratis NRC Audio app beluisteren. Hierin bespreken we J.D. Salinger's Catcher in the Rye. U luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Janne Gierken. Tot de volgende week.